allerlei brillen. Ik kan niet tegen die multifocus dingen. Dat is zoiets ergs. U weet, ik speel golf, althans, als u het niet weet, weet u het nu, maar velen weten dat al. En als je dan je schouders draait en je hebt zo'n multifocus ding op, en dan moet je je hoofd stil houden, maar dat lukt niet altijd. En dan verschuift dat een beetje en ineens zie je dat balletje vaag worden. Ja, dan kan ik er niet meer naar slaan, dan denk ik wel een vaag balletje. Dus dat is mijn probleem met brillen. Ja, waarom ik dit zeg? Misschien omdat we soms ook wel eens met een verkeerd brilletje naar Gods woord kijken. Dat zou kunnen. We hebben vandaag gelezen een gedeelte dat best wat vragen zou kunnen oproepen. Uit 2 Timotheus 2. En dat staat in een gedeelte waarin Paulus spreekt over broeders die toch wat andere dingen verkondigen dan wat hij van God had moeten doorgeven. Die zo langzamerhand geen rechte voren meer trokken. Die dingen verkondigden die andere gelovigen in de war brachten. En in dat gedeelte zijn wij nu terechtgekomen. En dat begon met vers 19, en toch staat ongeschokt, ondanks al die aanpassingen aan het woord, ondanks die verschillende gedachten, ondanks het afwijken toch van datgene wat God aan Paulus had gezegd, dat moet jij doorgeven. Toch staat ongeschokt het hechte fundament van God met dit merk, staat eigenlijk zegel, en een merk dan denk ik meer aan goedgekeurd door de Vereniging van Huisvrouwen. Maar een zegel, dat is iets wat zegt, dit is eigendom. Blijf er vanaf, dit is mijn eigendom. Sommigen die hebben dat ook thuis, hè, met een gasmeter. Daarvan, dat zegeltje zegt eigenlijk, ik ben van de energiemaatschappij. En als je het verbreekt, krijg je een boete. Nou, bij God is dat nog veel sterker. Het kan niet verbroken worden, omdat er staat eigenlijk als zegel, je bent van mij. En dan staat er, ja, het fundament, waar is dat van gemaakt? Een fundament, ja, dat maak je niet van bordkarton, hè. Als je dan gaat heien, dan zakt het er allemaal doorheen. Nee, een fundament is hard. En bij ons zijn dat zandlagen in de lage landen, maar op veel plaatsen in de wereld zijn dat rotsen. En dat is ook Gods fundament. Gods fundament is een rots. En er staat in de Korinthebrief over de tocht van Israël door de woestijn. En daar staat er, en met hen ging de rots. En die rots, dat is Christus. En eigenlijk is dat hier ook het geval, hè? Wie anders dan Christus is het fundament waarop God heel zijn heilsplan gebouwd heeft. Een fundament, een rots, je zou kunnen zeggen, een ander fundament dan gelegd is, kan niemand leggen. Christus. En zo is het ook. En wat is dan dat fundament? Wat zegt dat fundament? Nou, je zou kunnen zeggen, als dat nou Christus is, en dat is zo, dat zegt het woord, dan is dat fundament Gods gerechtigheid. Gods gerechtigheid en Gods rechtvaardiging is het fundament van het evangelie. Daarop bouwt God door. En wat is dan die gerechtigheid? Nou, dat is dat ook wij gerechtvaardigd zijn door het geloof en door het bloed van onze Heer, Jezus Christus. Dat is een fundament. Dat fundament, dat kan niet, dat staat vast, stond er, hè. God heeft op dat fundament gebouwd. Zijn Zoon, die voor ons gestorven is. Hij heeft alles volbracht om ons te redden. Een geweldig fundament dat doorstaat de eonen en daarna. En op dat fundament staat er dat er een merk staat, een zegel, heb ik al gezegd. En daar staat, de Heere kent de zijne en een ieder die de naam des Heeren aanroepen. Sorry. En ieder die de naam des Heeren noemt, breken met de ongerechtigheid. Nou, ik heb een plaatje van een rots gevonden. En het zegel op die rots, de Heere kent hen die van hem zijn. En de tweede, je kan zeggen, dat is een soort inscriptie. Ja, bij mij was het knippen en plakken, maar een soort inscriptie op die rots, op dat hechte fundament, op dat fundament Christus staat, de Heere kent de zijne. En een ieder die de naam van de Heer noemt, neemt afstand van de ongerechtigheid. Nou, deze inscriptie, die moeten we niet vergeten. Met name die eerste is een zaak die van hem, helemaal van hem uitgaat. Hij kent de zijne. In welke omstandigheden dan ook. In welke gedachtenvormingen die er ook zijn. En er zijn er veel hoor. In de traditie, in de loop der eeuwen is er zoveel toegevoegd aan het woord, dat je soms heel goed moet afstoffen om dat woord zelf weer zichtbaar te krijgen. De Heer kent die van hem zijn. En laat een ieder die de naam van de Heer noemt afstand nemen van de ongerechtigheid. Het gaat straks in het gedeelte wat we gelezen hebben over een groot huis. Een groot huis. Gelovigen zijn ondergebracht in een groot huis, blijkbaar. En er staat maar in een groot huis, in dat grote huis, zijn niet alleen maar voorwerpen van goud en zilver, maar ook houten en aardewerkende instrumenten. Nee, dat zijn verschillende instrumenten. En dan staat er ook nog iets bij van tot eer. En in de MBG stond tot minder eervol gebruik. Ja, in het Grieks staat er eigenlijk min of meer van oneervol gebruik. Dus niet minder eervol, maar echt oneervol. En wanneer we nadenken over hoe Paulus in de eerste brief aan Timotheus over de gemeente sprak, dan stond daar dat een zuil was van de waarheid. En nu is het langzamerhand geworden tot een groot huis waarin allerlei dingen klinken. En dat was in Paulus tijd, hè. Er was een heleboel gebeurd waardoor gelovigen die via dat evangelie van Paulus geroepen waren, zich van hem begonnen af te wenden. Er waren allerlei andere theorieën of stromingen die andere dingen verkondigden dan Paulus. En mensen die raakten toch wel een beetje in de war. En er begon wat groepsvorming te ontstaan. Dan ga je een beetje bij elkaar zoeken. Hoe jij gelooft hetzelfde als ik. En Paulus verdween uit beeld. Zo langzaam maar zeker. Tot dan, u weet het, hij moest schrijven dat tegen het eind van zijn loopbaan, van zijn dienstwerk, moest hij schrijven dat iedereen in Azië hem zelfs verlaten had. Aanvankelijk dus, schreef Paulus in 1 Timotheus, is het de gemeente van de levende God, de zuil en grondslag van de waarheid. Nou, als je nou naar de waarheid op zoek bent, is dat fantastisch om te mogen lezen dat in de gemeente van God te ontdekken is, die waarheid. Maar als we nu om ons heen kijken, hè, ik zeg al, bij Paulus begon toch al heel een beetje dat wat af te brokkelen en je houden aan datgene wat God hem gegeven had om aan ons bekend te maken. Als je nu om je heen ziet, dan is het christendom, dat is eigenlijk verspreid over continenten. Je kan eigenlijk zeggen dat heel Amerika, zowel Noord- als Zuid-Amerika, dat een christelijk tintje heeft. En ook een groot deel van Europa heeft een christelijk tintje. En zo zie je over de wereld eigenlijk vier hele grote godsdiensten verspreid, het christendom, hè. Ook al zijn dat niet altijd gelovigen, maar die hebben toch die christelijke signatuur. Dan kwam 750 jaar later de islam kwam op. Hè. En dan wat ouder is dan het hindoeïsme en het boeddhisme. Dat zijn de vier grote, echt grote geestelijke stromingen in de wereld. Nou, en dat christendom is best een hele grote stroming geworden. Alhoewel ik wel eens de indruk heb dat in dat grote christelijke huis, of met het christelijke kleurtje of sausje, dat het evangelie is wat aangepast. Het evangelie wat nu grotendeels geëxporteerd wordt naar al die andere werelddelen toe, dat is democratie. Dat is het evangelie geworden. Democratie. En je ziet dat democratie wordt opgelegd, dat is nogal een behoorlijk democratische manier, heb ik de indruk, aan alle andere systemen. Dat is uiteindelijk dat hele grote huis waarin van alles en nog wat huist. Wanneer we ons wat oriënteren op de werkelijk geestelijke stromingen, zien we ook dat er zo ontzettend veel kerkgenootschappen zijn, dat er in de loop der eeuwen zo ontzettend veel bovenop dat woord van God gekomen is, dat je... Hoeveel kerken zijn er in Nederland? Kerkgenootschappen dan, hè? Nou, misschien wel 30 of veel. Misschien denk ik veel te klein over onze versplintering. Misschien zijn het er wel 60 of 70, kan best. Zoveel die zich allemaal beroepen op datzelfde boek. Gods woord. Maar Paulus waarschuwt daar toch een beetje voor. Hij zegt, maar in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren, maar ook houten en aardewerken instrumenten. Sommige inderdaad tot eer, sommige echter tot oneer. En dan noemt hij eigenlijk vier verschillende materialen waar die instrumenten van gebouwd zijn. Dat zal hij toch niet voor niks doen. Hij zegt, hij heeft het over instrumenten van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. Nou heb ik op internet me eventjes rijk gevoeld. En ik heb een goudstuk, nee goud, een baar van goud heb ik gevonden. En daar heb ik ook bijgezet wat dat goud eigenlijk betekent. Het is het beeld van Gods soevereiniteit. Van Gods heerlijkheid. Als onderschikker. Het is het goddelijke aspect van ons evangelie. Het is onaantastbaar. Altijd durend. Want alles is uit hem. En door hem. En tot hem. Dat is het beeld van het goud. Dus een instrument wat van goud is, zal dit doorgeven. Die zal vasthouden aan het feit dat alles uit hem en door hem en tot hem is. En dat hij soeverein is. Die zal erkennen dat zijn eigen wil niet op gelijke hoogte of zelfs boven de wil van God staat. Goud geeft aan dat hij de oorsprong is en het doel van heel de schepping. En de theorieën, dat zijn dan weer theorieën, ook, die ook in dat grote huis massaal rondgaan. De theorieën zijn dat wij een eigen vrije wil hebben. En vooral het woord vrij, dat is nogal een woord wat volkomen in tegenstelling is met het, wat het goud betekent. God is de enige die een soevereine vrije wil heeft. Hij kan doen met zijn schepping wat hij wil. En dan zou je van schrikken als je niet wist dat God liefde was. Want anders dan denk je, van, ben ik mijn leven wel zeker? Ja, je bent je leven zeker, omdat hij zijn voornemen gebouwd heeft op die rots. De rots die Christus is, die ons gerechtvaardigd heeft. Door zijn offer. En God heeft met hem dat offer gebracht. Hij wil dat we toegang tot hem hebben en de rechtvaardiging zorgt ervoor dat we in vrijmoedigheid tot hem mogen komen. Oh, en dan het zilver. Die waren er ook, hè? Voorwerpen van zilver. Nou, zilver, heb je nog een stuk zilver. Zilver is het beeld van de verzoening en de wederzijdse verzoening die daar natuurlijk het vervolg van is door de dood van Gods zoon. Dat is het kostbare evangelie met Gods einddoel dat heel het universum wederzijds met hem verzoend zal zijn. Dus het beeld van de verzoening. En laat dat nou, ja, vorige week heeft Pieter gesproken over 2 Korinthe 5, tot vers 16, 17 geloof ik. En daarachter, daar begint een gedeelte waarin staat dat God ons de bediening van die verzoening heeft gegeven. En verzoening, dat is iets dat volkomen het tegengestelde is van vervreemding. Van je wegkeren van een ander. Nee, verzoening is naar de ander toe. En uiteindelijk komen tot wederzijdse verzoening. Zo heeft God dat gedaan door de dood van zijn zoon. Heeft ons met zich verzoend. En als we dat weten, en als we weten van die rechtvaardiging, door die rots Christus, dan weten we ook dat we zonder enige angst tot God mogen naderen. Want hij heeft ons allang met zich verzoend. Misschien wisten we het niet. Maar nu we het weten, mogen we ons uitstrekken naar hem en zeggen, maar God, dank u wel dat u uw liefde in mijn hart heeft uitgegoten en dat ik met u verzoend mag zijn. En dan komt er een ontmoeting. Soms is het nuttig, niet fijn, maar soms is het nuttig om een keer ruzie te hebben. Waarom? Nou, als je dan met een bloemetje komt. Mag ik die bos meenemen? Nee, ik heb geen ruzie. Als je dan met een bloemetje komt en met een oprecht hart en het goed wil maken, dan is vaak de toestand na de ruzie beter dan voor de ruzie. En zo is vervreemding, wekt in ons armoe op misschien. In ons gevoelsleven zit een duisternis. Zit iets wat lijkt dat het leeg is. En als we God leren kennen zoals hij is, met ons verzoend en wij met hem, dan ontstaat er een ontmoeting die alleen maar meer en meer zal opbloeien en ons leven zal vervullen met zin en met vrijheid. Met vrijheid, namelijk vrij van de ogen van mensen, vrij van de leringen van mensen, van de filosofieën van mensen en zelfs wetend dat we bevrijd zijn van de dood. Want hij is opgestaan als eersteling van hen die ontslapen zijn. En wij zullen, als het moment tenminste niet eerder komt dat we hem tegemoet gaan in de lucht, wij zullen dan, als wij in Christus gestorven zijn, met hem opstaan. Dat was trouwens ook hetgene wat de Thessalonicenzen geloofden. De Thessalonicenzen die wisten eigenlijk niet veel. Maar Paulus zegt tegen hen, toen ze gingen vragen, hoe zit het nou met hen die ontslapen zijn, die doodgegaan zijn, hoe zit het nou met hen? Nou, dan zegt Paulus, als zij geloven dat de Heer is gestorven en opgestaan, dan zullen zij door Christus tezamen met ons de Heer tegemoet gaan in wolken. Dat is maar een piepklein geloofje. En zelfs een piepklein geloofje is datgene wat we er net gelezen hebben in die eerste inscriptie. De Heer kent die van hem zijn. Dat piepkleine geloofje is voldoende dat de Heer je kent. Want hij heeft dat piepkleine geloofje, dat hij het is die het, de opstanding is en het leven, heeft hij in ons bekendgemaakt. Hoeven we geen diepe studenten te zijn. Hoeven we niet avonden en nachten en dagen te studeren. Je bent gered omdat hij jouw redder is. Want hij is gestorven voor jou en hij is opgestaan. En zo zullen we bij hem horen. We gaan even verder. Er zijn nog andere instrumenten. Namelijk van hout en van aardewerk. En dat doet me denken, misschien kent u dat gedeelte uit de Korinthebrief. Daar gaat het voor de bema, noemen we dat. Voor het erepodium van God, wanneer we hem tegemoet zijn gegaan in de lucht, komen we daar terecht. En dan wordt er iets getoond. Namelijk voorwerpen van goud. En kostbare stenen. Staat er ook zilver? Ik dacht het. En dat zijn precies de voorwerpen die hier ook genoemd werden vandaag. Het fundament, die rots, dat kostbare gesteente kan je zeggen, die Christus is, het goud, dat God soeverein is, het zilver, dat hij de verzoening tot stand gebracht heeft, En dan staat er ook, en dan zijn ook van hout, hooi en stro. Nou, laat dat hout nou hier ook staan. Hout. Voorwerpen van hout, en er zijn best hele mooie voorwerpen van hout. Het enige waar hout niet zo goed tegen kan, is tegen vuur. Toch wat moeite mee. Zelfs hard hout gaat op den duur toch door dat vuur verteerd worden. Nou, en dat staat boven ook te gebeuren. Al dat hout, hooi en stro waarmee gebouwd wordt, dat wordt getest door het vuur en dan blijkt dat het niet van hem is, maar van onszelf. En zo is dat hier ook. Instrumenten die in het beeld van houten instrumenten, dat zijn instrumenten wanneer het dienstwerk daarvan getoetst wordt, dan zal blijken dat het vuur het verteert. Het is niet van hem, het is van onszelf. En dat is hetzelfde met aardewerk. Wat is nou aardewerk? Dat is klei. En daar maak je dingen van. Potjes en pannetjes en schoteltjes en kopjes. Maar het is ons werk, is het. En zo is dat beeld hier ook. Dat is een instrument dat zijn eigen werk toont. En daarvan staan nou dat goud en dat zilver, dat zijn instrumenten tot eer. En dat hout en dat aardewerk, dat zijn instrumenten die tot oneer zijn. Maar wel met het kenmerk, de Heer kent de zijne. Hij weet van wie. Zelfs instrumenten die mogelijkerwijs heel veel uit eigen kracht doen, en met alle goede bedoelingen, laat ik dat voorop stellen, en gelovige mensen, maar die toch heel veel proberen zelf te doen, die worden hier genoemd houten en aardewerken instrumenten. En wat gebeurt er nou met die houten en aardewerken instrumenten? Nou, als je nou gasten krijgt, zeg nou maar, het gaat over een huis met die instrumenten van goud en zilver. Ik heb trouwens een gouden lepel. Ik had hem mee willen nemen, maar ik ben vergeten. Ik heb ooit eens een gouden lepel van iemand gehad. Nou, ik heb er nog nooit soep mee gegeten. Maar goed, dat durf ik eigenlijk niet, want ja, overdreven, gouden lepel in huis. Nou, maar als je nou gasten krijgt, Die je wil verrassen, die je eer met eer en gastvrijheid wil ontvangen. Waar dek je dan je tafel mee? Nou, met die gouden en zilveren borden en schalen en zo. Nou, komen ze binnen, dat is mooi. Zo ziet God dat ook. Jij bent een slaaf van Christus. En ik gebruik jou als instrument om dat goud en dat zilver door te geven. Het alles is uit mij. En ik heb jullie met mij verzoend. Dat mogen je doorgeven. Dat zijn die instrumenten van goud en zilver. Een mooi tafeltje is er dan gedekt, hè? Vind je niet? Dat is toch mooi? En dan heb je ook een tafeltje dat gedekt is met houten en aardewerk. Nou, dat heeft Sandra gisteravond voor me gedaan. Ja, de mast lag er niet op de tafel, maar oude kranten. En een houten bordje. Nou, we hebben zo wel een tafeltje gedekt. Nou, als ik nou zeg tegen u, van ik ga jullie verwennen. Ik ga jullie een maaltijd geven en we maken het echt sfeervol. Weet je wel, sfeervol. Nou ja, dan gaan ze de krant waarschijnlijk zitten lezen. Maar om nou te zeggen, dat is nou een echt sfeervolle maaltijd. Je hebt er echt je best voor gedaan. Nee, dat niet. De schoenlepel ligt al klaar, want we hebben haast. En de borstel, die heeft Sander er ook maar opgelegd, want die heeft ze nodig om eraan te komen. Ja, voor mij is het een nutteloos instrument, maar Sander die kan daar toch wel gebruiken. Nou, dat zijn de beelden. Ik beeld maar wat uit. Het verschil tussen die gouden en zilveren instrumenten dit zijn instrumenten waar je een gast niet mee eert. Met die vorige. Nou ja, het kan mooier misschien, maar het is toch een aardige mooie gedekte. Daar leg je eer mee in. Nee, daarmee zeg je, jij bent zo belangrijk voor mij, ik heb mijn best gedaan om er iets moois van te maken. Eervol en oneervol gebruik als instrument. En dan staat er iets bijzonders. In geval dan iemand zichzelf hier grondig van reinigt, waarvan? Hiervan reinigt. Nou, van dat hout en dat aardewerken gedoe. Die eigen werken die de toets van het vuur van God niet kunnen doorstaan. Als iemand zich daarvan reinigt en tot het inzicht komt van jongens, waar ben ik nou helemaal mee bezig? Ik doe maar wat en ik regel van alles in een kerk of in een gemeente of waar dan ook. En in wezen denk ik dat ik God goed aan het helpen ben, terwijl ik hem voor de voeten loop. Als je tot dat inzicht komt, dat is niet erg, dat is juist heel geweldig. Als je tot dat inzicht komt, dan maak je zo'n enorme sprong vooruit. Want dan reinig je je van alles wat je zelf doet. En dan geef je je over aan God die van jou een instrument maakt tot zijn eer. En je kan dat doen hoor. Je kan natuurlijk, als je meent dat iemand zo is, nou dat is ook wel gevaarlijk als jij dat meent. Want misschien is het helemaal niet zo, hè? Romeinen 14 waarschuwt er tegen dat we anderen daarin niet moeten oordelen. Maar wanneer we op de een of andere manier in gesprek met elkaar zouden komen en God geeft het, dat dat in zich komt, dan is de waarheid en die kracht van die waarheid en van de liefde is voldoende om dat te bewerkstelligen. Dat is niet mensenwerk. God kent de harten en God raakt ook de harten aan. En dan verandert je leven ook. Dat is waar. Ik kan u vertellen wat ik vroeger allemaal niet voor de Heer gedaan heb. Nou, het heeft me ontzettend veel geld gekost. En moeite en verdriet. En uiteindelijk was het volkomen vruchteloos. Er kwam een keer een man uit het donker. Ik was nog jong, een jaar of 28 of zo. Kwam een man uit het donker terwijl ik de instrumenten van onze muziekgroep in een karretje stond te proppen. En de anderen waren al weggegaan. En ik wilde net in de auto. Komt er een man uit het donker? Harry. Wat betekent dat? Ik dus. Nou, ik zeg dat betekent Jezus Christus is de Zoon van God en hij is redder, heiland. Oh, kun je daar niet wat meer van vertellen? Nou ja, hup. Ik met hem mee, in een of andere flat daar in de buurt. Ja, hij was verslaafd geweest, maar hij was er zo goed als vanaf. Nou, goed, ik ben met die man 2 maanden aan de slag geweest. Ik heb behoorlijk geïnvesteerd. En uiteindelijk was... Ik dacht dat er een vonkje zat. En daarom ga je door. Maar uiteindelijk was hij alleen maar uit op geld. Ik had hem een autootje, ja, een hele oude tweedehands eend, weet je wel. Die nou goud waard zijn, maar toen was het een goedkoop iets. Had ik voor hem gekocht. En een week later was die eend was weg. Hij zei, de eend is gestolen. Nou, ik zeg, dan gaan we door de stad rijden om te kijken of we hem kunnen vinden. Nou, een half uur rijden, maar ik wist al van tevoren dat we hem niet zouden vinden, want die had hij natuurlijk verstopt. Daar waren we een andere eend en dan kon hij die eerste verkopen. Dus ik zeg, ja, sorry, dan moet je maar zonder eend het leven door. En een week later was die eend weer terug. Nou, zo ben ik bezig geweest met iemand. Met alle goede bedoelingen, met... Het breekt aan je handen af, het is allemaal eigen werk. Je doet je best. En dat zo'n man op je pad... Ik vraag me af waarom. Maar God heeft me er wel wat van geleerd, en hem ook. Want we hebben de hele Filippensbrief gedaan. Zei het met een beetje pijn en moeite. Voordat hij die eend kreeg, weet je wel. Nou, zo ben je dan bezig in al je gedoe. En ik heb ontdekt dat het op die manier toch niet helemaal 100% alleen maar van God is. Om bruikbaar te zijn voor God, staat er dan, zijn we eigenlijk verplicht om ons te reinigen van al dat eigen werk. Nou, dan kan je zeggen, we moeten ons reinigen, hup. Dat zou ook weer eigen werk zijn. Dus daar moeten we heel erg voorzichtig mee zijn. Is dat wel eigen werk, je reinigen? Nee, dat is wanneer God je aanspreekt. En je tot dat inzicht komt, dat je niet je daar weer van afkeert en je eigen weg verder blijft gaan. Het is een optie naar God en niet naar onszelf om die reiniging te ontvangen. Wanneer je begint te twijfelen. Hè? Stel je nou voor dat je op zo'n weg bent als ik geweest ben. Hij heeft nog 2 weken bij ons thuis gelogeerd. Nou, Harry. Ja, Harry. Weet je wel? Hij is nog even niet uit mijn gedachten. Ach, die arme Sandra. Had net een klein kindje en Harry. Hij staat nog op de foto met mijn non. Nou, doe maar. Dag Harry. Ik hoop dat je kijkt. Zal wel niet, maar ik hoop van wel. Wanneer je tot dat besef komt dat je je mag reinigen van dat eigen werk. En dat God je daar eigenlijk toe roept. Sta dan eens even stil. En ga nadenken. En ga beseffen wat God door die apostel Paulus voor deze tijd in het beheer van de genade aan ons gegeven heeft. Het goud, hij is soeverein. Het zilver, hij heeft ons met zich verzoend en wij mogen en zullen met hem verzoend zijn, nu al. En dan die rots, we zijn gerechtvaardigd, de rots Christus. Het is alles uit hem. Laten we tot het inzicht komen dat dingen die God in deze tijd geeft al volkomen zijn. We hebben geen wetten meer nodig. We hebben geen leefregels nodig die door mensen opgelegd zijn. We hebben geen rituelen te voldoen. En mensen verlangen daar zo naar, want het is zo, je voelt het. Maar het is ten diepste vlees en geen geest. En dat mogen we beseffen. Onze redding, daar hoeven we niks aan bij te doen. En dat zijn bijvoorbeeld gedachten van aardewerk. Dat we God nog een handje moeten helpen. Dat wij het zijn die uiteindelijk zelf kiezen of we wel of niet geloven. Dat is een heel belangrijk issue bij heel veel gelovigen. In heel veel kerken. Dat we een beetje, ja, we geloven wel, maar, en we doen ook maar een beetje voor de buitenkant ook. Weet je wel, dat mensen toch zien dat we serieus bezig zijn. Maar ondertussen gebeuren er toch ook een boel andere dingen in ons leven. We mogen ons reinigen van hoogmoed en trots. Om te komen tot ootmoed en nederigheid. We mogen ons reinigen van leringen van mensen en van de traditie. Om met dat evangelie dat God ons voor deze tijd gegeven heeft bezig te zijn. We mogen continu voor ogen houden wat het goud en het zilver betekent. Dat God ons gegeven heeft om daaruit ons dienstbetoon te mogen doen. En weg te blijven van dat aardewerk en dat hout. God is het die het willen en het werk in ons bewerkt. Laten we dat voorop zetten. En hij is het die kracht geeft. Maar verstop je niet. Hou je hart niet tegen wanneer je die boodschap hoort van die geweldige verzoening. Van die geweldige rechtvaardiging. En dat er niets is wat wij kunnen bijdragen om daaraan, om aan onze redding iets toe te kunnen voegen. Er staat er ontvluchte jeugdige begeerte. Nou, en dat is niet alleen maar tegen de jeugd gezegd hoor. Veel ouderen die zijn nog jeugdig daarin. En die zoeken al die plaatsen op waar dat uitgeleefd wordt. Nou, blijf er maar weg, zegt Paulus. Jaag dan naar gerechtigheid. Naar geloof. Naar liefde en vrede met alle die de Heer aanroepen uit hun rein hart. Vind daar je vriendenkring. Onder gelovigen. En laat de gelovigen elkaar niet oordelen of beoordelen. Ontvang elkaar met die liefde, met die vrede. En maak zelf geen groepjes. Oh, jij hoort er eigenlijk niet bij. Jij bent zo anders. Doe het niet. Eigen werk. En dat heeft niets met verzoening te maken. Sla af de dwaze en onbetamelijke vragen stellen, staat er dan. Nou, vragen stellen is op zichzelf heel goed. Want vragen stellen, dat betekent dat je bezig bent het probleem op te lossen. Maar onbetamelijke vragen stellen en dwaze vragen stellen, daar moet je mee stoppen. En wat zijn dat? Nou, dat zijn eigenlijk vragen die je stelt zonder dat je de bedoeling hebt om het antwoord te krijgen. Het zijn vragen die je stelt om een discussie uit te lokken. Het zijn vragen die je stelt, wanneer je een antwoord krijgt, dat je het antwoord niet eens beluistert, maar dan met je eigen theorieën komt. Ik zie dat wel eens gebeuren. U misschien ook. Het motief om de vraag te stellen, is dat zuiver? Is het zo dat je anderen jouw mening op wil leggen vanuit een vraag? Ik kreeg onlangs een e-mailtje van iemand die precies de boodschap wist. Die nu wat anders denkt. Hij zei, wat bedoel je daarmee, Gijs? Ik zei, nou, dan weet je heel precies wat ik daarmee bedoel. Je hebt het zelfs beter geweten dan ik, en nou niet meer. Ik zeg dus, ik vind eigenlijk jouw vraag niet eerlijk. Want als ik antwoord geef, weet ik zeker dat jij wil discussiëren met me. En jouw mening erop dringen. Ik geef je een kort antwoord. En dat is iets wat broeder nog geschreven heeft. En daar sta ik helemaal achter. En ik wil er verder liever niet meer over praten. Nou, die iemand die ik terugkreeg, was een hele lange uitleg. En ietsje kort van toon. Het was inderdaad de bedoeling om de vraag te gebruiken om te discussiëren. Ik las van de week, vrijdag kreeg ik een e-mailtje binnen van Sybrand. En Sybrand heeft iets meegemaakt, ik weet echt niet wat. Maar die voelt eigenlijk dat hij een beetje tekort gekomen is om misschien te laten zien dat hij een gelovig is. Dat zou kunnen, ik weet het echt niet. Maar hij zei, ik voel me een beetje als Job, zei hij. Nou, dat is niet zo best. Zeker niet, voordat de Heer hem herstelde in die rijkdom en gezondheid. Hij zegt, en toen stelde hij een vraag. Weten jullie misschien nog een voorbeeld uit de Bijbel? Van iemand die als het ware van zijn voetstuk gevallen is? Nou, dat is nou een eerlijke vraag. En daar ga ik antwoord op geven. Lees maar samen 2 Samuel 11 over David en Batseba. Iemand die van zijn voetstuk viel. En God heeft hem niet als koning verwijderd, maar hij heeft hem als koning aangehouden. En sterker nog, toen Salomo geboren werd, een zoon uit dat huwelijk, toen werd hij de opvolger van koning David. Dus God kan wel degelijk alles doen samenwerken ten goede, zelfs de dingen van oneer. Maar laten we ze niet doen. Want het was niet goed wat David deed. Hij wilde het in de doofpot houden. Hij heeft er zelfs iemand om laten ter dood brengen. In een oorlog zogenaamd. Om het te verdoezelen. Dat is allemaal niet goed. Maar God is barmhartig. En God gebruikt zelfs de verkeerde dingen. Een slaaf van de Heer moet niet vechten, maar zachtaardig zijn jegens allen. Tot onderwijzen bekwaam, kwaad verdragen. Ja, dat is weliswaar. Als je dus zegt van hoe het zit, over die waarheid, over dat goud en dat zilver, en over dat, vooral als je dan praat over dat aardewerk en de achtergronden daarvan, dan moet je even kwaad verdragen, want meestal wordt het niet echt in dankbaarheid afgenomen. Maar wanneer God het hart opent, oh, dan gebeurt er zoiets geweldigs. We moeten dus niet vechten, maar zachtaardig zijn tegen allen, want we weten namelijk dat strijd of gevechten, dat discussies, dat strijd voortbrengt. En dat is gewoon zo. Ja, ik zie ze zo nu en dan bordjes, dus dat betekent iets. Je moet eens proberen, als je werkelijk met elkaar een gesprek wil aangaan, maar waarin je probeert om dus naar de ander te luisteren, moet je dit doen. Je pakt een onderwerp waar het over gaat, en meestal is dat dan een beetje tegen elkaar in, hè? De een denkt zus, de ander zo. En dan mag de een 3 minuten praten. En de ander mag absoluut niet in de reden vallen. En daarna is de ander aan de beurt om 3 minuten te praten, maar eerst moet hij een samenvatting maken van wat die eerste gezegd heeft. Nou, het gesprek duurt 4 minuten, dat weet ik zeker. Daarna vliegt het al helemaal uit de pan, vallen we elkaar in de reden, weten we niet eens meer wat de ander gezegd heeft en willen we alleen maar onze eigen mening geven. Zo zitten we in elkaar. Het brengt strijd voor. Nou, en zo zou een gelovige niet met de ander moeten omgaan. Nee, in zachtmoedigheid staat er, mogen we hen die tegenwerken opvoeden. Of God hen niet het berouw geeft om tot erkenning van de waarheid te komen. En we hebben al gezegd, de waarheid voor deze tijd heeft God gegeven in het evangelie van Paulus. In zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid, dat is wat anders dan een softie zijn, hè, over je heen laten lopen. Zachtmoedigheid is de ander ruimte geven. Het is geen zwakheid. Het lijkt er misschien op. Maar Een zacht antwoord houdt de woede weg. Zo is het vaak. En een hard antwoord, dat wekt woede op. En confrontaties. Een slaaf van de Heer moet niet vechten, maar zachtaardig zijn. Nou, ik denk niet dat we heel veel slaven van de Heer tussen deze groep tegenkomen. Het zou me verbazen, maar het kan natuurlijk altijd. Hè? Of God hen niet berouw geeft om tot erkenning van de waarheid te komen. Dat is wel een gebed waard. Een andere leer brengen dan de waarheid van het evangelie van Paulus, dat is tegenwerken. Dat is echt tegenwerken. En dat klinkt weer hard. En ik weet dat ik geen applaus krijg van een heleboel mensen die toch in de kerken en in de traditie andere dingen geloven, als ik dat zeg. Maar ja, Paulus zegt dat het zo is. En hij zegt zelfs dat zij nuchter worden. Dat betekent dat je dus op de een of andere manier dronken of in een roes bent geestelijk. Dat ze nuchter worden. En uit die valstrik, want ze zitten in een valstrik. Ze zitten in de valstrik van menselijk denken, van hout en aardewerk en wat al niet. En ze zijn gevangen en soms hebben ze het, nou meestal hebben ze het niet in de gaten. Want als ze het in de gaten zouden hebben, omdat ze de Heer toch lief hebben, dan zouden ze tot inkeer komen. En laten we bidden dat, als het zo is, dat mensen die we, als we die tegenkomen, die op die manier geloven, en er zijn in dat grote huis zijn er zoveel die op allerlei aarde werken en houten manieren geloven. En het zijn vaak broeders waar, als je ze ziet, geweldig, gelovige mensen. Predikanten voor de televisie. Nou, geweldig. Teun kijkt wel eens. Die zegt, ja, ik vind alleen het zingen leuk. Want wat er verder gezegd wordt, dat heeft niks met het evangelie van de waarheid te maken. Pleun. Hè? We hadden het er vanmorgen nog even over. Het zijn fijne, oprechte mensen. Maar het zijn geen instrumenten goud en zilver. Want ze hebben te veel eigen werk bij zich. Liefde is uiteindelijk het enige antwoord. Dat liefde in onze harten naar de ander toe, die zachtmoedigheid geeft, en de ander overtuigt door Gods liefde, na gaat denken over de manier waarop ik geloof. En één ding, het is de derde keer dat ik het zeg, en toch staat vast dat fundament met die inscriptie: de Heer kent de zijne en allen die de Heer aanroepen, breken met de ongerechtigheid. Tot zover.